Dit is de tweede aflevering van Beyond the White Coat, de podcast voor jonge dokters. Ik ben Jaar Aga, AIOS Cardiologie.
En ik ben Lucia Baris, ook AIOS Cardiologie. In deze podcastserie willen we graag allerlei onderwerpen aanstippen die belangrijk zijn voor jonge dokters, maar die buiten ons inhoudelijke vakgebied liggen. Hence, beyond the white coat.
En in deze tweede aflevering gaan we het hebben over duurzaamheid in de zorg. Ontzettend relevant onderwerp. Dit is namelijk het geval. De gezondheidszorg, dus de ziekenhuizen, die zijn verantwoordelijk voor ongeveer 6-7% van de CO2-uitstoot in Nederland. En de zorg gebruikt ontzettend veel energie en produceert enorme hoeveelheden afval. Een gevolg hiervan is klimaatverandering. Zoals we allemaal weten, een stijgende temperatuur, extreme droogte en een stijgende zeespiegel. Maar paradoxaal genoeg draagt dit dus juist bij aan de verminderde gezondheid van de mens. Waardoor de behoefte aan zorg dus juist toeneemt.
En onze gast vandaag, speciaal gekomen, is Else de Ridder. Welkom, Else.
Dank je wel.
Oprichter van Mint Zorgadvies. Jij helpt zorginstellingen met verschillende diensten, zoals het aanbieden van inspirerende lezingen om deze, wat Jaar noemde, gezondheidsparadox beter onder de aandacht te brengen bij zorgprofessionals. Fijn dat je er bent. Hoe ben je erop gekomen om je bezig te houden met verduurzaming in de gezondheidszorg?
Nou, mijn interesse voor duurzaamheid komt eigenlijk uit mijn bachelorstudie. Ik heb namelijk biologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. En daar verdiepte ik mij in de marinebiologie. En zo leerde ik wat voor effecten klimaatverandering allemaal heeft op de natuur om ons heen. De oceanen, op de dieren die daarin leven. Nou, na mijn studie biologie ben ik de master biomedical engineering gaan doen aan de TU Delft. En daar voor mijn afstudeeronderzoek kwam ik in aanraking met duurzaamheid en de zorg. Dus zo was die link gelegd tussen de duurzaamheid vanuit mijn bachelor en mijn masteropleiding. En voor mijn afstudeeronderzoek heb ik onderzoek gedaan op de OK van het LUMC naar duurzaamheid. Zij waren daar bezig met het starten van een green team en zij wilden graag wat externe input. En zo werd ik als ingenieur in spe ingeschakeld om daar een externe blik op te werpen en hun hopelijk verder te helpen. Dat is heel goed gelukt daar.
Ontzettend leuk en wat ik al zei ook onwijs relevant, want die term hoor je de laatste tijd wel vaker, green teams en ziekenhuizen. Ja. Maar wat moeten we ons daar dan precies weer voorstellen? Want ik moet eerlijk zeggen dat Lucia en ik vinden duurzaamheid in de zorg heel belangrijk, maar we weten zelf ook niet goed wat we dan kunnen doen of bijdragen.
Ja, nee, dat is heel begrijpelijk natuurlijk, want een arts wordt ook helemaal niet opgeleid om met duurzaamheid bezig te zijn. Een arts wordt opgeleid om arts te zijn, of eigenlijk iedereen in het ziekenhuis. Die heeft dat niet als functie natuurlijk om met duurzaamheid bezig te zijn. Maar toch zijn er heel veel artsen of verpleegkundigen die dat wel willen. Nou, een hele mooie vorm om je bezig te houden met duurzaamheid is dus met een green team. Dus een green team is gewoon een clubje mensen die samen aan de slag gaat met duurzaamheid. Dus vaak zie je dat op één afdeling, bijvoorbeeld op de OK of op de IC of op de SCH, dat er een green team wordt opgericht. Maar soms is dat ook voor een heel ziekenhuis of een hele zorginstelling dat er één green team is. Dat is maar een beetje wat er bij jouw ziekenhuis past. Maar zo'n green team kan allerlei onderwerpen oppakken, zoals het scheiden van afval, het verminderen van afval, gezonde voeding, duurzame voeding, maar ook minder energieverbruik, minder vervoersbeweging. Dus eigenlijk alles wat je je kan voorstellen wat een raakvlak heeft met duurzaamheid kan worden opgepakt door zo'n green team.
En jij helpt ze daar dan bij om dat op te pakken? Want het lijkt me best wel moeilijk om een begin te maken.
Ja. Nou ja, weten jullie zelf bijvoorbeeld een voorbeeld van wat je denkt van dat doe ik vaak, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo duurzaam.
Ik vind bijvoorbeeld het restaurant vaak en het eten in het ziekenhuis vind ik niet zo duurzaam. Ik vind het überhaupt niet altijd even gezond, maar dat even terzijde.
Je bedoelt verpakkingen en dergelijke?
Dat verpakkingen, maar ook qua vleesproductie. Ik denk dat we in het restaurant wel ook wat meer richting vegetarisch en zelfs vegan zouden mogen gaan. Dat valt me best wel op. En inderdaad ook qua verpakking, koffiebekers.
Ja, we zijn denk ik in het ziekenhuis heel erg makkelijk met wegwerpbekertjes en elke keer weer een nieuwe. Ja. En dat probeer ik zelf ook heel erg niet te doen. Maar dan loop je weer ergens heen en dan ben je je beker weer kwijt en dan pak je weer een nieuwe. Dat zit wel echt in mijn hoofd. Ja, en verder, we hebben natuurlijk alles wat we gebruiken is wegwerp.
Letterlijk alles.
Ja, maar alleen al nu het feit dat jullie hier bewust van zijn, zou dus al een heel mooi aanknopingspunt zijn om, je hoeft niet ook meteen een green team te starten, maar überhaupt hier een project over te beginnen of het aan te kaarten bij degene die erover gaat. En te zeggen van, ik wil hier over nadenken. Ik wil iets bijdragen. En daar begint het gewoon al mee. En met het signaleren van iets wat jij ziet op de werkvloer en daar dan proberen om dat te veranderen. En dat hoeft ook niet allemaal bij jouzelf te liggen. Daarom is het ook een green team. En ga je met elkaar aan de slag om zoiets te verbeteren.
Dus zo'n green team hoeft niet per se alleen maar uit artsen te bestaan?
Nee, liever niets juist. Het is juist fijn om verschillende perspectieven op één probleem te krijgen. Zoals je bijvoorbeeld afval scheiden is bijvoorbeeld een heel populair onderwerp onder green teams. Het is heel zichtbaar afval. En het wordt er vaak als grote ergernis gezien dat alles dezelfde bak ingaat. Terwijl je thuis waarschijnlijk wel van alles scheidt. Plastic, papier, glas, van alles nog wat. En dan in het ziekenhuis doen we net alsof dat niet bestaat en gaat heel veel dezelfde bak. Er wordt natuurlijk wel iets gescheiden. Maar bijvoorbeeld als je zo'n project aanpakt, is het juist heel belangrijk om dat multidisciplinair te doen. Dus om ook de schoonmaak, de logistiek, de afvalverwerker, maar ook je leidinggevende, arts, verpleegkundige, om die er eens allemaal bij te betrekken.
En jij begeleidt dus met het opzetten van zo'n green team, zeg ik dat goed?
Ja, onder andere.
En
ja.
Je brengt dan die mensen bij elkaar in het ziekenhuis. En hoe gaat dat dan, zo'n gesprek tussen bijvoorbeeld de schoonmaak, de logistiek en de artsen?
Ja, ik breng ze inderdaad samen. Dat doe ik of tijdens workshops die ik geef, of meer tijdens trajecten die ik doe. Dus dan is het wat langdurigere begeleiding. Maar ja, zo'n gesprek gaat vaak. Ja, er is heel veel enthousiasme bij iedereen te bekennen. En iedereen wil zich er heel erg graag voor inzetten. Maar het is wel heel erg belangrijk om al in het begin, om in een beginfase die mensen allemaal al bij elkaar te brengen. Omdat je anders misstanden krijgt. Bijvoorbeeld verpleegkundigen die denken van, nee, maar waarom scheiden we dat afval nou? Want alles komt aan de achterkant toch op één grote berg terecht. Dus waarom doe ik dan moeite om afval te scheiden? Nou, om dat soort misstanden uit de wereld te helpen, is het juist zo belangrijk om al vanaf het begin de afvalverwerker of iemand die dat in het ziekenhuis oppakt, daar al bij te betrekken. Om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit en iedereen naar één doel toe werkt. Maar over het algemeen is iedereen daar gewoon heel enthousiast over en wil iedereen gewoon heel graag kijken waar hij of zij kan bijdragen.
Ja, ik kan me dat voorstellen, zeker nu in deze tijd, toch? Dat is duurzaamheid is zo ontzettend belangrijk.
Het speelt heel erg, maar ik merk zelf dat ik denk, ja, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. En dan is het inderdaad, als je krachten bundelt, natuurlijk een goede start.
Ja.
Je zegt, je moet vroeg beginnen om die miscommunicaties of die misconcepties uit de wereld te helpen. Maar word jij er vroeg genoeg bijgevraagd? Want vaak zijn mensen al een lange tijd aan het
Ja, het is heel wisselend. Bij sommige organisaties die betrekken mij al helemaal vanaf het begin. Die zeggen, we willen dit in één keer goed doen, als dat al kan. Maar die zeggen, ja, we willen gewoon begeleiding vanaf het begin, dat we dit goed doen en dat we lerend het proces doorgaan. Er zijn ook ziekenhuizen die zeggen van, nou, we willen gewoon zelf het eerst proberen en kijken hoe dat gaat. En als we dan hulp nodig hebben, dan schakelen we jou in. Welke van de twee meer succesvol is, dat zou ik niet zo kunnen zeggen. Dat verschilt ook heel erg per ziekenhuis en per afdeling wat voor mensen daar werkzaam zijn, hoe zij zich ervoor willen inzetten, maar ook wat voor ondersteuning er al wordt geboden vanuit het ziekenhuis. Niet elk ziekenhuis, maar wel veel, hebben een duurzaamheidscoördinator die dit soort dingen bijvoorbeeld ook oppakt. Dus als je al zo iemand hebt, dan moet je die ook zeker betrekken bij je green team. Maar die kan je dan natuurlijk heel erg goed helpen. Maar stel een ziekenhuis heeft dat niet, dan zou ik dus die rol daar kunnen vervullen voor het green team dan.
Elsie, je hebt in 2019 een project begeleid op de operatiekamer van het UMC Utrecht. En daar wordt nu 75% van het schone verpakkingsmateriaal aangeboden voor recycling. Dat is echt een enorme winst. Gezien daar eerst slechts 10% gescheiden werd, kan je ons uitleggen hoe je daar te werk bent gegaan?
Ja, eigenlijk voor al mijn projecten ga ik te werk volgens een 4-stappen-methode die ik heb ontwikkeld. Dat komt uit mijn afstudeeronderzoek, waar ik net al over vertelde. En ik geef ook workshops over hoe je zelf die 4 stappen kan implementeren in jouw ziekenhuis. Nou, de eerste stap gaat over het stellen van een doelstelling. Dus in dit geval ging dat heel duidelijk om dus dat schone verpakkingsmateriaal te kunnen recyclen. Of om in ieder geval afval van de OK, van de voorruimte, de opdekruimte van de OK te kunnen recyclen. Nou, als je je onderwerp hebt gedefinieerd, dan ga je naar de tweede stap. En dat is het samenstellen van een multidisciplinair team. Dus daar hadden we het net ook al eventjes over. Dus op de OK hebben we dat gedaan met een hele bevlogen anesthesiemedewerker, een operatieassistent, maar ook de leidinggevende, de afvalcoördinator. Allerlei mensen die betrokken zijn bij het onderwerp het scheiden van afval. Nou, dan ga je naar stap 3 en dan begin je eerst met een nulmeting. Dus we hebben eerst letterlijk de zakken omgekeerd en gekeken wat zit hier allemaal in en wat kunnen we hier nou van scheiden. En daarbij is het dus ook weer heel erg belangrijk dat die afvalverwerker er dus bij is.
Ja.
Want diegene weet precies wat je kan scheiden en wat je niet kan scheiden. Dus toen we dat helemaal uitgeplozen hadden, wisten we dus, oké, er wordt nu 10% gescheiden, maar er kan 85% worden gescheiden. Nou, toen hebben wij een poster gemaakt en dat allemaal gecommuniceerd naar de operatieassistenten van hey, dit gaan we doen, dit afval gaan we nu scheiden. En dat komt dan daar en daar terecht. Dus dat gebeurt ook echt op een goede manier. Weet je, het gaat niet achteraf weer allemaal op één hoop. En toen zijn die operatieassistenten daarmee aan de slag gegaan. En uiteindelijk wordt er nu dus 75% van al het afval, het schone afval in de opdekruimte gescheiden. Dus al het plastic afval. Dus ik zei net al, het is mogelijk om 85% te doen, in theorie. Er wordt nu 75% gescheiden. Er is natuurlijk altijd een moment dat je spoed hebt, je hebt haast, je hebt er geen zin in. Maakt niet uit wat je reden is, maar je doet het niet. Doe je thuis ook wel eens natuurlijk. Dus die maximale grens van 85% die haal je natuurlijk nooit. Maar 75 zit ontzettend dicht in de buurt. Dus daar zijn we heel blij mee dat
hartstikke
dat daar nu
goed.
Ja, ja, zeker als je van 10% komt. Echt een enorme winst.
Ja, en communicatie is daarin dus heel belangrijk. Dus we hebben een hele duidelijke poster gemaakt. Waar met kleur op staat aangegeven in welke kleurzak het ook weer moet. Dus oranje op de poster betekent in de oranje zak. Nou ja, welk afval gaat dan waar in met plaatjes? En daar hebben we verschillende keren voorlichting van gegeven aan de operatieassistenten in verschillende overleggen. Van ja, waarom doen we dit? Hoe doe je dit nou? En er kwamen ontzettend veel vragen. Dus dat is heel goed, want dan ja, verduidelijk je het alleen maar. En ook heel veel suggesties van hey, maar als we dit nou gaan doen, waarom gaan we dan ook niet dit en dit en dit en dit doen?
Ja,
dus dat zaadje was
alles
echt geplant,
ja.
Ja, om er nog meer mee aan de slag te gaan.
En dit was 2019. Wordt er nu nog 75% van het afval gescheiden of weet je dat niet?
Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet.
Ik heb altijd het idee dat dit soort dingen heel veel awareness. Als er heel veel awareness is, dan gebeurt het. En als het dan een beetje klein beetje weer uit de picture raakt, dan ja, ja, toch ook steeds minder incentive om het te doen.
Nou, dat is dus ook weer die kracht van dat multidisciplinaire team. Want het is niet ik die daar een opdracht heb gedaan. Ik heb het niet daar ingevoerd, maar we hebben het samen ingevoerd met die andere medewerkers. Dus als het goed is, heeft dat dus ja, zeg maar ambassadeurs gecreëerd op die afdeling die dat nu nog in leven houden. Maar het project werd afgerond vlak voor corona en sindsdien heb ik nog niet de kans gehad om daar naartoe terug te gaan. Maar het is wel een goede reminder om dat eens te doen.
Nou, het is wel leuk om te kijken of, dat inderdaad, of ze het volhouden.
Ja, ja, zeker. Ja.
Ik kan me voorstellen dat het belangrijk is dat je dus mensen hebt die dat verder oppakken. Want nou, in ieder geval met artsassistenten is het zo dat ze niet lang op dezelfde plek blijven. Dus je zal altijd iemand moeten hebben die dat stokje weer overneemt om dat in gang te houden.
Ja, en daar kan dus zo'n green team een hele mooie rol vervullen. Ja. Want die kunnen echt die ambassadeurs zijn op een afdeling om steeds weer nieuwe projecten op te pakken en steeds weer ideeën te ontvangen van andere medewerkers en dan daar weer mee aan de slag te gaan.
En zou jij nou vinden dat duurzaamheid een meer vast onderdeel in onze opleiding tot arts zou moeten krijgen?
Zeker, ja. Ja, daar begint het eigenlijk mee natuurlijk. Als je al leert hoe je een duurzame dokter kan zijn als je straks dokter bent, ja, dan zou daar al een heel groot gedeelte van het probleem mee opgelost zijn, zeg maar. En ik zit nu ook in een ander groepje. Wij noemen onszelf Greener. Wij staan voor duurzaam zorgonderwijs. Wij zijn een groep van artsen, artsen in opleiding, onderwijskundigen, om ook echt die duurzaamheid in het geneeskundeonderwijs of in het zorgonderwijs te krijgen.
Wat goed.
Dus er wordt al een hele hoop aan gedaan.
Ja.
Oh, de dienstpieper.
De dienstdoende belt.
Ja, even opnemen.
Hi, met Kishan van de kindergeneeskunde. Het is bijna tijd voor de overdracht naar de nachtdienst. Ik heb deze dienst eens gelet op de hoeveelheid afval die wij produceren. En dat was niet mis. Ook omdat ik weet dat bijna niks van het afval zal worden gerecycled. In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, vraag ik me soms af of wij als medici wel genoeg doen. Onlangs las ik dat de zorg verantwoordelijk is voor 7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Druist dit getal niet regelrecht in tegen de eed die ik heb afgelegd, namelijk om gezondheid te bevorderen? Het lijkt me duidelijk dat wij, als zorgsector, op het gebied van duurzaamheid nog veel kunnen doen. De wil is er, maar hoe worden we als zorg nu echt groener? Is die rol weggelegd voor wet en regelgeving? Of gaan we, net als in het bedrijfsleven, richting keurmerken, waarbij we kunnen zien welke ziekenhuizen duurzaam zijn en welke niet?
Nou, ik weet toevallig dat Kishan lid is van het Green Team in het ziekenhuis. Dus hij houdt zich hier goed al mee bezig. Hij zegt eigenlijk twee dingen die ik interessant vind. Sowieso zijn vraag. Maar eerst wil ik even ingaan op die gezondheidsparadox die hij noemt. Want het staat ook op jouw website beschreven. Moet ik me daarbij voorstellen wat hij eigenlijk net zei? Dat we dus een eet afleggen en we willen gewoon voor een, goed voor de patiënt, goed doen, niet schade. En dat we daar eigenlijk paradoxaal nu dus door de klimaatveranderingen niet bij te dragen aan duurzaamheid in de zorg tegen ingaan?
Ja, dat klopt helemaal. De zorg is er natuurlijk om mensen, om patiënten beter te maken of om ervoor te zorgen dat ze niet ziek worden. Daar heb je die eet ook voor afgelegd. Maar door die CO2-uitstoot, door die 7% CO2 die de zorgsector veroorzaakt, dat heeft klimaatverandering tot gevolgen. Dus klimaatverandering is bijvoorbeeld hitte, maar ook droogte, overstromingen. En dat veroorzaakt allerlei problemen voor de mensen. Mensen worden daardoor ziek, krijgen sneller een ongeval, cardiovasculaire ziekte, maar bijvoorbeeld ook een klimaatdepressie. Dus er zijn heel erg veel manieren waarop klimaatverandering negatief onze gezondheid beïnvloedt. En daardoor creëren we dus weer meer vraag naar zorg, want al die mensen moeten natuurlijk geholpen worden. En daardoor stijgt dus weer die CO2-uitstoot. Ja. Dus dat is eigenlijk een negatieve spiraal waarin we onszelf brengen. En dat is dus wat ik noem de gezondheidsparadox. Maar gelukkig kunnen we die gezondheidsparadox ook omzetten in een gezondheidskans. En dat is dan weer een positieve spiraal. Want als we klimaatbestendige zorg gaan leveren, dan gaat die CO2-uitstoot gaat omlaag. Dan worden er weer minder mensen ziek. En dan kunnen we weer betere en klimaatbestendigere zorg leveren, omdat er een lagere ziektelast is. En dan daalt die CO2-uitstoot eens weer verder. Dus we kunnen die negatieve spiraal omzetten in die positieve spiraal. Maar daar zijn we hard op naar, onderweg naartoe. Maar we zijn er nog lang niet.
Nou, gelukkig maar. Er is natuurlijk ook veel bewustwording, denk ik, onder de hele samenleving.
Ja, ja. Zoals die zegt, de wil is er. En ik merk dat op zich ook wel dat die wil er is. En jij noemt ook, en mensen zijn heel enthousiast en komen met allerlei nieuwe ideeën. Maar merk je ook wel eens weerstand als je zo'n project aanneemt vanuit de top bijvoorbeeld van het ziekenhuis? Of van dat ze denken, nou ja, het gaat ons geld kosten. Of we hebben hier geen zin in of geen tijd voor. Of...
Ja, helaas wel inderdaad. En vaak gaat het over geld. Over de, wat vaak toch ook wel een misconceptie is, dat duurzaamheid ook duur moet zijn. De beste manier om duurzaam te zijn is door dingen te besparen. Dus door minder producten te gebruiken. Door ook wat minder zorg te leveren. En dat bespaart dan uiteindelijk ook geld. Dus het hoeft zeker niet. Duurzaamheid hoeft niet gepaard te gaan met enorme investeringen of het uitgeven van heel veel geld. Het kan juist ook heel erg veel geld, maar ook werkplezier en dus ook gezondheid opleveren.
Nou, goed dat je dat nog benoemt, want ik denk dat het ook een grote misconceptie is dat het dus te veel geld kost, maar dat het je ook iets positiefs kan geven.
Ik denk dat mensen heel vaak denken van, dan moeten we hele dure zonnepanelen gaan aanschaffen. Maar het kan ook in hele kleine dingen zitten.
Precies,
natuurlijk.
Ja, en het begint echt met die bewustwording, wat je net ook al zei. En dat kost natuurlijk helemaal niks.
Nee,
ja.
Nee, energie,
en dat levert
misschien.
Ja. Natuurlijk, het kost wel iets, het kost wel tijd, het kost wat inzet, maar het kan uiteindelijk juist heel erg veel opleveren qua geld, maar dus ook qua duurzaamheid.
Ja.
Ik moet dus eerlijk toegeven, misschien dat je dat ook herkent, Lucia, dat ik dagelijks op werk hier niet heel vaak bewust mee bezig ben.
Nee, ik wil niet te veel corona aanstippelen. Dat is natuurlijk een ramp klimaattechnisch. Maar als ik dan weer zo'n pak uittrek en in de prullenbak gooi, denk ik wel af en toe, jeetje, daar gaan we weer een plastic soep van een paar kilometer.
Maar het punt is dat we er wel... Ik zou me er wel meer bewust van willen zijn. Ik denk dat veel van onze collega's dat hebben. Dus heb jij misschien een tip, Elze, hoe we daar bijvoorbeeld in onze dagelijkse werkzaamheden al iets kunnen bijdragen aan de duurzaamheid?
Ja, dan kom ik toch eigenlijk weer terug op dat green team. Want in je eentje sta je niet zo sterk en ga je weinig veranderen. Maar als je je verenigt met een groepje collega's en zo'n green team start en dan daarmee aangeeft, bijvoorbeeld richting inkoop of richting iemand van infectiepreventie, van hey, wij snappen dat het nodig is, zo'n pak, maar wij voelen ons gewoon heel rot elke keer dat wij dat uittrekken. En wij doen dat zoveel keer per dag. En als je als green team dan aandraagt van hey, kunnen we hier niet wat in veranderen en willen jullie met ons meedenken, dan zullen zij dat wel moeten doen. Of dan zullen zij ook geneigd zijn om met jullie daarover mee na te denken. Maar zelf kan je natuurlijk ook gewoon elke keer afvragen als je iets doet, als je een patiënt naar het ziekenhuis laat komen, als je een disposable gebruikt, als je medicijnen voorschrijft. Elke keer kunnen jullie je natuurlijk zelf ook bij afvragen, is dit wel echt nodig? Want de meest duurzame zorg is de zorg die je niet levert, want die heeft natuurlijk nul uitstoot. Dus dat zou mijn tip zijn voor jullie en ook voor de luisteraars. Wees je bewust dat alles wat jij doet een impact heeft op het klimaat. En wees je daar dus heel erg bewust van en doe het echt alleen als het echt nodig is.
Ja, dat is ook wel een goeie. Ik denk er helemaal niet over na dat het, als je zegt, oh, laat de patiënt maar even komen, dat ook niet duurzaam is.
Moet naar het ziekenhuis
een ambulance
komen.
Rit of überhaupt een, ja, met de auto, precies, komen.
Ja. En, ja, of inderdaad medicatie, ja, voorschrijven. Mijn apotheek, daar kan je nu dus je ongebruikte pillen, want eerst mocht dat dan toch niet, als de doosje al open was, die kan je weer terug inleveren. En hoe vaak je dan wel niet maar gewoon een getalletje neerzet om zoveel pillen voor te schrijven. Dat is eigenlijk hartstikke, ja, zonde.
Hij vult het automatisch in op 30.
Ja, dat is waar, ja. Soms heb je het maar voor 2 weken, ja, nodig.
Ja, ja. Dat heb ik inderdaad helemaal nooit, ja, over nagedacht.
Nee. Dus het begint echt met deze bewustwording. En maak het dus ook bespreekbaar onder je collega's. Zeg inderdaad eens tegen een collega van, hey, vind jij het niet ook zo gek dat het op 30 staat, maar je hebt er maar zoveel nodig? Kunnen we daar niet iets mee? Kunnen we dat zelf veranderen? Kunnen we het systeem laten aanpassen? Noem het eens tijdens een overleg met meer collega's van, hey, laten we nou met z'n allen dat getalletje aanpassen. Want zo voorkomen we gewoon heel veel onnodig medicatieafval. Medicatie is een van de grootste vervuilers uit de zorg. Dat heeft echt een enorme footprint.
Bizar.
Heeft een heel groot aandeel daarin. Ja, omdat de productie van medicatie ontzettend veel CO2-uitstoot met zich meebrengt. Dus ja, elke pil die je niet voorschrijft is de meest duurzame. Steintje, want die, ja, die bespaar je gewoon. Ja, dus dat is echt directe winst.
Het is wel echt een goede tip.
En kost dus ook niet meer geld.
Nee, het is gewoon iets wat we dagelijks doen. Ja. Medicatie voorschrijven. Ja. Dus ik denk dat we de luisteraars van onszelf hiermee al een hele goede tip kunnen meegeven.
En waar je bij duurzaamheid ook altijd naar moet kijken is wat bij jou past. Dus nu zijn jullie, omdat ik een paar voorbeelden noem, worden jullie heel erg enthousiast over dat medicatiegebruik. Denk ook, dat is precies de manier waarop je erover na moet denken. Want niet alles zal van jou op toepassing zijn. Je collega's zullen niet bij alles een feeling hebben van, oh, nou, daar wil ik me graag voor inzetten. Maar zoek de dingen waar dat wel zit. Nou ja, jullie hebben dat nu dus blijkbaar bij die medicatie. Nou, zet je daar dan eens voor in en kijk eens wat daarvan komt en of je collega's mee kan krijgen.
Ja,
en
ja,
zo verschilt dat ook weer per persoon, maar ook per vakgebied natuurlijk waar de grote winsten liggen.
Absoluut.
Zie jij in de green teams die je tegenkomt of begeleidt verschil in generaties die er zitten?
Ja, het is veelal de wat jongere arts, de AI of de ANIOS, die zich heel erg interesseert in duurzaamheid. Past natuurlijk ook wel een beetje bij, ja, onze
generatie op zich. Ja.
Die is sowieso zich wat bewuster van zijn impact op de omgeving. Dus aan de ene kant is dat natuurlijk heel fijn. Aan de andere kant, een AIOS gaat natuurlijk ook weer weg, maar die neemt die kennis en ervaring dan wel weer mee naar het volgende ziekenhuis. Dus zo creëer je eigenlijk een soort van olievlek, zou je het ook kunnen zien.
Ja, dat is dan weer niet zo duurzaam.
Overdracht.
Ja.
Overdracht. Om in onze termen te blijven, ja. Overdracht.
Ja. Ja.
Ik wil toch nog heel even terugkomen, als het mag, op Kishan. Want hij stelde aan het eind ook nog een vraag, waarin hij zei waar we dan naartoe gaan in de zorg. Dus of we bijvoorbeeld ziekenhuizen een keurmerk krijgen die duurzaam zijn. Zie jij zoiets zitten voor de toekomst?
Nou, er is al wel iets wat daarop lijkt. En dat heet de Milieuthermometer. Dat is van een stichting en die hebben verschillende niveaus. Je kan daar als ziekenhuis brons, zilver of goud behalen. Dat zijn eigenlijk, ja, om het even oneerbiedig te zeggen, checklists. En hoe meer checkjes je hebt, hoe meer hoe hoger je uitkomt. Het zit iets genuanceerder in elkaar natuurlijk. Maar op die manier word je dus gestimuleerd om bepaalde maatregelen te nemen. Om bijvoorbeeld te letten op duurzaam inkoop, op duurzame voeding, op afvalscheiding. Nou, dat bestaat uit ontzettend veel punten, zo'n lijst. Ja, of we daar echt heen moeten, dat je inderdaad een soort van, ik zeg wel eens dat je een soort oliebollentest hebt van ziekenhuizen, welke nou de meest duurzame is en welke de minst duurzame. Dat weet ik niet, ook omdat niet alles zich laat uitdrukken in hele harde cijfers.
Ja.
Want bijvoorbeeld bewustwording, nadenken over welke zorg je wel levert of niet. Ja, dat heeft misschien niet direct invloed op bijvoorbeeld je CO2-voetafdruk, maar indirect dan weer wel. Maar hoe ga je dat dan bijvoorbeeld meten? En er spelen nog zoveel andere factoren mee, ook of je nou meer of minder zorg levert bijvoorbeeld. Dus of we echt naar zo'n soort ranking toe gaan of zo, dat denk ik niet per se. Het gaat denk ik meer over de mentaliteit van je medewerkers en of zij zich er bewust van zijn, van waar we het net ook over hadden. En ik denk dat dat uiteindelijk veel meer waard is dan een vinkje wat je ergens op een lijst kan zetten.
Dan wordt het ook weer maar een vinkje. Dat risico loop je dan ook.
Dat hebben we al best wel genoeg natuurlijk in ons werk.
Veel te
vinkjes
veel.
En, de keurmerken.
En het moet ook, dat zie ik nu ook heel erg, dat duurzaamheid wordt gezien als iets heel leuks. Als iets heel positiefs. Het is echt een onderwerp waarmee je iets kan bijdragen aan de wereld. Je werkt toe naar iets goeds. Het geeft je een goed gevoel om je ervoor in te zetten. En dat moet het wat mij betreft ook blijven. Natuurlijk kom je ook wel verder als je bepaalde dingen ook verplicht maakt. Want dan zal je CO2-besparing uiteindelijk potentieel hoger zijn als je gewoon bepaalde maatregelen verplicht stelt. Dus het is gewoon een hele delicate balans. Aan de ene kant tussen dingen verplicht stellen om gewoon wel echt die CO2-reductie te halen. Maar aan de andere kant ook dat je het openlaat voor de creativiteit en voor de invulling, vrijheid daarvan van de medewerkers die er enthousiast voor zijn.
En zie jij nog een rol hierin voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars?
Ja, er zijn wel zorgverzekeraars hiermee bezig, inderdaad. Waar geven zij hun geld aan uit? En hoe stimuleren zij duurzaamheid in de zorg? Ik denk zeker dat er een rol voor hun is. Die wordt nog niet heel sterk ingevuld, maar ik weet wel dat er een aantal mee bezig zijn.
Ja, want als je het hebt over goed nadenken over of je een patiënt überhaupt laat komen, is het nodig dat die terugkomt voor nog een controle. Maar dat zit heel vaak in die DBC's waar we mee werken. Ja. En dan zeggen we laat maar komen, want anders kunnen we die DBC niet boeken. En daar gaat het misschien ook al mis.
Ja, ik sprak laatst iemand uit een ander ziekenhuis. En zij waren ontzettend goed bezig met zinnige zorg. Dus wanneer laten we een patiënt nou komen? En eigenlijk willen zij zo min mogelijk patiënten behandelen, wat heel goed is, want daar wordt de patiënt beter van, wordt het klimaat beter van. Maar dan heb je dus geen inkomsten vanuit de zorgverzekering. Dus daar moet echt wat aan gebeuren, inderdaad. Ja, dus kijk, toen ik hiermee begon, dat was ongeveer 3 jaar geleden, was er 1 green team in Nederland. Er zijn er nu, naar schatting, 100. Dus er is echt een enorme groei gevonden in de afgelopen 3 jaar. Dus iedereen moet dat ook een beetje bijbenen. Dus het is ook niet te verwachten dat natuurlijk alle leveranciers, alle zorgverzekeraars, alle ziekenhuizen in 1 keer om zijn. Dat is ook gewoon een proces wat jarenlang duurt. Maar je ziet al aan hoeveel green teams er nu zijn en hoeveel eraan wordt gedaan, dat die omslag al op gang is gekomen. Maar er zijn partijen die moeten volgen, zoals de zorgverzekeraars.
Ja, en dat bereik je misschien ook juist met enthousiasme.
Ja, dit is eigenlijk die positieve spiraal waar je het net over had. Dat je dat kan omzetten. Ja. In 3 jaar tijd, wat een groei, joh. Goed om te horen. Ja.
Ja, en het wordt ook een heel klein beetje een soort fear of missing out. Dat bijna elk congres, elk onderwijsmiddag van heel veel verschillende vakgroepen gaat over duurzaamheid. Aan de ene kant omdat ze er heel erg geïnteresseerd in zijn natuurlijk, maar aan de andere kant ook omdat ze zien dat dat iedereen er aandacht aan besteedt. Dus dan moeten wij ook wel.
Ja, dan is FOMO een keertje goed.
Ja, soms is het wel goed als iets een beetje een hype wordt.
Ja, en ik ben wel erg blij dat ondanks corona dat het dat toch echt wel is geworden. Want ik ben mijn bedrijf gestart een klein jaar voordat corona in Nederland was. Dus ik was heel erg bang dat mijn business helemaal plat zou leggen, zeg maar. Maar zeker het afgelopen jaar heeft het juist alleen maar een boost gegeven. Omdat het gewoon een positief onderwerp is om mee bezig te zijn. Dat is gewoon heel prettig voor de zorgmedewerkers.
Elze, ik heb hoop dat we met mensen zoals jij goede stappen kunnen gaan zetten om de zorg duurzamer te maken.
Goed streven.
Goed streven in ieder geval, ja. En wij hebben ook weer wat tips gekregen. Ik hoop de luisteraars ook. In ieder geval ga ik op het aantal pillen letten. Daar ga ik mee starten.
Ja, zeker.
Ja. En neem ook kleine stapjes, hè. Focus je gewoon op 1 ding, zoals je nu vertelt. En kijk eens hoe dat je afgaat. En dan zal dat je vanzelf weer inspireren om volgende stappen te zetten. Maar houd ook klein. En neem daar ook genoegen mee dat het is gewoon een lang proces. En wees je daarvan bewust. En elke stap in de goede richting is er 1.
Dat lijkt me een mooie afsluiter.
Yes.
Mogen we je hartelijk bedanken?
Bedankt.
Ja, jullie bedankt.
Veel geleerd en luisteraars hoop ik ook. In de volgende aflevering is onze gast Hans Rode en gaan we het hebben over waarom self-care niet zweverig is. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Beuringer Ingelheim.
Beyond the White Coat is te vinden op bnr.nl, Spotify, Apple Podcast en beuringeringelheim.nl.
Beuringer Ingelheim. Denken in generaties.